Je zult niet begeren uw naast een huis. Je zult niet begeren uw naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naast een is. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het derde hoofdstuk. Matteüs 3. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt in Matteüs hoofdstuk 3. Te beginnen bij vers 1. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. En zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij ouderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig, en neemt niet bij uzelf te zeggen: we hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. In schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens man in zijn hand is en zal zijn dorst voer doorzuiveren. En zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want al dus betaamt het om alle gerechtigheid te vervullen. Toen liep hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is er stond opgekrommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest God nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heere, gij beproeft een ieder mensenkind door hem voor de keuze te stellen. En onze keuze is gericht op een leven van egoïsme, op een leven los van u. Gij beproeft uw kinderen door ze steeds weer opnieuw voor een keuze te stellen. En Heere, wat is dan tot lof en prijs van uw grote naam, dat in hun hart die andere keuze ligt, om de zonde oprecht te mogen haten en te mogen laten en voor u te mogen leven, om u te dienen, zodat niets hen te veel is, maar dat al de zonden door hen worden bestreden en al uw geboden door hen worden bemind. Dat leven der genade schenkt gij weg, ook aan diegenen die er nooit om hebben gevraagd. En wat is dat groot, Heere. Wij kunnen niet begrijpen waarom ge dat doet. Want we zouden kunnen denken, eerst laat gij een mensenkind ernaar zoeken voordat gij hem dat geeft. Maar dan zou er niet één zijn gekomen in de gemeente van Genemuiden. En nu hebt ge zelf ervoor gezorgd dat er zijn. Gij zijt begonnen, deze en gene hebt gij stilgezet, die niet meer verder komt. Zou ge het ons willen geven, Heere, dat er ook vanmorgen er een bij mag komen bij die scharen die niet meer leven kan met de zonde, waar ze vroeger een vermaak in hebben gevonden. Maar dat ze een heilig verlangen kregen om op het allernauwkeurigst voor u te leven en u te dienen. En dat vanuit een evangelische wetgehoorzaamheid, een evangelische wetliefde. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Zo heeft toch uw kind David het mogen zeggen in meerdere psalmen. En zo zegt ook de apostel Paulus het toch, Heere. Omdat wij dan diezelfde begeerte zouden hebben. Niet om daarmee de hemel misschien te kunnen verdienen. Maar om daarmee onze erkentelijkheid jegens u te bewijzen dat gij zo goed voor ons zijt. Dat wij dan ook, Heere, allen, zoals daar diegenen met het hartelijke verlangen in hun hart mogen zijn, dat zij dan allen mogen komen tot het licht, tot de ruimte, tot de vrijheid van het leven der genade, te mogen weten dat, hoewel alles van binnen een wetovertreding is, en wij in alle dingen schuldig staan, gij Christus openbaart aan de ziel, die in zijn offer alleen een weg geopend heeft, een weg tot u. En dat ons hart dan ook hem mag begeren, en dat al ons verlangen op hem mag gericht zijn, vanuit de schuldbeleving tot de schuldvergeving. En dat de jongeren en ouderen zouden zijn die al het goed van deze wereld wel willen inruilen om dat ene te mogen bezitten. De wetenschap te mogen krijgen. Ook mij is deze weldaad geschied. Ook aan mij heeft God zijn zoon gegeven. Ook mij is geschonken vergeving der zonden en het eeuwige leven. Dat we dan ook, Heere, al het onze zouden willen kwijtraken, al het onze uit handen leren geven, dat we alles los leren laten om hem alleen te beschikken. O Heere, dan gaat gij wel een moeilijke weg met uw volk, want alles wat vlees heeft, moet eraan. Alles wat zonde is niet alleen, maar ook alles wat eigen gerechtigheid is. En zo gaat ge allemaal verder die mensenkind afhalen van alle zonde die bedekt wordt met allerlei vroomheid. En gaat ze afhalen, afkappen van alle eigen gerechtigheid, van alles wat wij willen zijn en waar we wat mee willen worden. En Heer, als we dan aanvankelijk geleid zijn op die weg en we zouden zo graag een bekeerde mens willen zijn, dan leidt gij tot Christus, die in de diepte is, die alleen voor een goddeloze is, zodat gij plaats gaat maken voor hem, door ons te maken, bevindelijk tot een goddeloze. Heer, dan kunnen we met onze ernst er niet meer bij, en dan kunnen we met onze degelijkheid het niet meer doen, dan kunnen we ook u niet meer behagen, met ons ernstig zoeken, en met ons eerlijk menen. Dan kunnen we niet meer met de verandering die kwam in ons leven doen. Dan moeten we geleid worden tot het grote, tot Christus, die te mogen aanschouwen
niet in een visioen, maar wel in het geloof, die te mogen kennen, te mogen ontvangen en dan ook te mogen bezitten. Heere, geef toch in het midden der gemeente dat een Heer Jezus Christus, in wie gij uw welbehagen hebt, ook onder ons bekend zal worden. Weet hoe het erbij voorstaat. Gij ziet in ons hart. Dan moeten we aan de morgen van deze nieuwe week met u beleiden, Heere, dat de achterliggende week zondig was. Heere, geef ons daar toch smart over en bewustzijn van dat we er niet langs op kunnen, maar dat wij het u beleiden gaan wie we zijn en wat we hebben gedaan. Dat we ons niet meer proberen te rechtvaardigen, te proberen te verontschuldigen, maar dat we al de dingen die wij tegen u misdreven hebben ook eerlijk zullen zien en beleiden. Wil dan met uw Heilige Geest komen, ook deze morgen, in de prediking des Heiligen Evangelies, dat zoete woord, dat gij, Heere God, uw eigen Zoon kwam zenden, en dat hij gekomen is, vol van liefde, vol van heilige bewogenheid. Dat zoete evangelie dat nog dan zulk een verschrikkelijke scheiding gaat aanbrengen in het midden der gemeente, in het midden van het verbondsvolk, dat zulk een verschrikkelijk woord is voor diegene die niet van u horen wil, voor diegene die te goed is om een verdoemelijke te worden, om zijn verdoemenis te onderschrijven, om voor eeuwig verloren te gaan. Want heren, er zijn er onder ons die vinden het helemaal niet zo'n wonder dat ze behouden zullen worden, maar die vinden het wel vreemd dat ze verloren zouden gaan, omdat ze nog nooit hunzelf hebben leren kennen. Maar heren, dat het nou eigenlijk heel gewoon is dat wij allemaal verloren zouden gaan. En dat het een bijzonder groot, onbegrijpelijk en tot een eeuwigheid niet uit te wonderen wonder is. Als er één te zalig wordt, zou ik het ons willen leren. Heer, dan weten we ook wat we straks daarboven bij u hebben te doen. Als het een wonder mag worden voor onze bevatting. Zulke wonder dat we het maar niet begrijpen kunnen. Dat we de klei onder moeten worden. Heren, dan weg te zinken in onwaardigheid. Heren, kom toch. Geef het toch nog. Heren, gij kunt toch werken. O, u kent ons allemaal. Bereid dan nog in de prediking van vanmorgen een zegen voor ons allemaal. Want heren, gij bent toch in slechte niet om een mooie preek te houden. En ook niet om een goede preek te houden. En niet om wetenswaardigheden vanuit uw woord te vertellen. Heere, gij zendt toch al uw knechten op dat er mensen bekeerd zouden worden. Of dat er jongens en meisjes, vaders en moeders tot inkeer zouden komen. Tot berouw over hun zonde. Heere, daartoe hebt u toch vanmorgen ons bijeengebracht. O Heere, dat daartoe dan ook het verlangen van uw knechten rijzen mag. En dat daartoe ook de begeerte is gerust van degene die luisteren. Heere, kom dan toch. Opdat we in het korte tijdje dat we leven mogen u leren kennen. Als onze God het mogen weten dat gij ook ons lief hebt. Heren, dat dan in ieder opgeschrikt mag worden. Die nog rustig voortleeft. Die met zijn godsdienstigheid en degelijkheid zichzelf nog op de been hield. En die meende dat het allemaal zo vaak niet lopen zou. Zet gij dan nog stil. Onze woorden kunnen het hart niet treffen. Kunnen een mens niet overtuigen, maar gij wel, Heere, gedenk des ontferming. Gedenk in uw barmhartigheid. Gedenk louter en alleen omwille
van het offer van uw zoon. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 3. En daarvan vers 12. Matthäus 3, vers 12. Waar God wordt luid, aangaande de Heere Jezus Christus, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Wij zingen van Psalm 68, de versen 1, 2 en 5. Psalm 68, vers 1, de Heere zal opstaan tot de strijd. Vers 2, maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. En vers 5, uw hoop, uw kudde woonde daar. Psalm 68, 1, 2, 5. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in twee collecten. Voor kerk voor diakonie en kerk voor wij. En bij de uitgang bestemd voor de beide predikantsplaatsen. Gemeente, de Heere God heeft zijn dienstrecht Johannes gezonden, opdat hij de weg zou bereiden voor de komst van de Heer Jezus Christus. Dat was noodzakelijk, omdat het tussen God en het Joodse volk niet goed was. Daar waren zoveel zonden die aan de hand gehouden werden door het volk des verbonds. En daarom, voordat de Heer Jezus Christus zou komen, zendt de Heer eerst zijn knecht Johannes, die net als in oude tijden, wanneer een koning kwam in een gedeelte van zijn rijk, de weg bereid werd, zodat de weg plat gemaakt was wanneer hij komen zou, zo ook Johannes op geestelijke wijze de weg zou bereiden voor de komst van de Heer Jezus Christus. Dat is noodzakelijk, omdat het tussen God en ons niet goed zit. Wanneer wij gewoon doorleven, kan Christus niet zomaar komen in ons hart. Wij kunnen niet zomaar in hem geloven. Wij kunnen niet zomaar Gods kind worden. Voordat wij aan de Heer Jezus Christus verbonden worden en zijn genade en vergevende liefde ontvangen mogen, is er een voorbereiding nodig. Is er de prediking van Johannes de Doper nodig. En dat is de prediking van Gods oordeel en van de eisen van Gods heilige wet. En als de Heere dan de prediking van Johannes doet uitgaan, bedoelt hij daarmee ook dat de mensen naar hem zullen luisteren. En dat die prediking vrucht zal hebben. Dat mensenkinderen door die prediking mogen worden overtuigd van de rechtmatigheid van Gods eis en van de rechtvaardigheid van Gods toren op degene die de zonde doet. Het alles bij elkaar, omdat die mens vernederd moet worden. Want de Heer Jezus Christus is niet te vinden bij goede mensen, mensen die alles hebben, maar bij zulke mensen die vernederd zijn. Want dat ontbrak nou net aan het Joodse volk in die dagen. Men was hoogmoedig geworden en liet zich erop voorstaan dat men het volk des verbonds was. Dat men het teken van het heilige genadeverbond aan hun lichaam had. Dat de Heer hen zoveel reeds gegeven had. Dat zij konden bogen op grote voorrechten. En dat zij een stand konden ophouden. Want als ze zichzelf vergeleken met de heidenen, dan waren zij zo slecht nog niet. En dus rekenden ze erop dat de Heer met hen wel te maken zou willen hebben. Maar deze conclusie was volkomen ten onrecht. Het is eerder net andersom. Juist omdat ze zo goed waren, had de Heere God voor zijn Zoon, Jezus Christus, in hun leven niks te doen. Alleen wie slecht geworden is, wie last gekregen heeft van het feit dat het van nature niet goed is met ons, die krijgt in die weg plaats voor Christus in zijn leven bereid. Bij die is de prediking van Johannes de Doper doorgegaan tot op de bodem van het hart. En daar wil de Heer ons zo graag nou allemaal brengen. Opdat wij niet meer aan de Heer Jezus Christus voorbij zouden kunnen leven, maar hem zouden leren nodig krijgen. En daarom, als Johannes de Doper heeft gesproken over de weg die bereid moest worden en bezig is dat te doen, spreekt hij ook over de koning die komt. Hij maakt niet alleen de weg klaar, dan zouden de mensen hebben kunnen denken, waarom moet dat allemaal gebeuren? Maar hij zegt ook dat dat noodzakelijk is, omdat er één komt die meerder is dan Johannes. Het gaat hem niet om zichzelf, het gaat hem om zijn koning. Hij is alleen maar een wegbereider, een herauw. Hij wil zo graag alle aandacht van zichzelf afhouden en alleen maar wijzen op hem die komt. Daarom zegt hij ook, wanneer hij zo aan de Jordaan aan het spreken was, steeds weer, dat hij een heeft die sterker is dan Johannes de Doper, die na hem komt.
En die zo heerlijk is dat Johannes niet waardig is om zijn schoenriem te ontbinden. En dat was, denk ik maar in, dat de schoenen van een ander moet losmaken. Dat was een slavenwerk. Dat doet toch niet graag voor een ander. Nou, zegt Johannes, dat ben ik nou nog te slecht voor. Dat ben ik nou niet waard, dat ik dat hoge merk, dat ik zulke eer zou krijgen, dat ik zijn schoenriem zou mogen losmaken. Daar ben ik te slecht voor. Nou, dan ben je wel recht vermeden. Zo spreekt hij over zijn meester en over zichzelf. De heerlijkheid van degene die komt en de nederigheid van Johannes de Doper zelf. En wij, heb je ook dat laagste plaatsje wel eens ingenomen? Johannes zegt het, wie hij dan is, wie komt en wat hij doet. Hij zegt het in vers 11, dat hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes doopte wel met water, maar als Christus gekomen zou zijn, dan zal hij met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dat is een geestelijk vuur, niet letterlijk natuurlijk. Maar het is een beeldspraak voor een geestelijke werkelijkheid. Voor een geestelijke bevinding in je hart. Namelijk als de Heer Jezus komt, dan komt er vuur in je leven. Wat voor vuur? Een alles verterend vuur. Alle zonden worden verteerd en verbrand. Alle eigen gerechtigheid verschroeid. Blijft niets over. Dat vergaat als was. Voor gloeiende kolen smelt zomaar weg. Die mens die eerst zo hoog stond, daar waar Christus stond, wordt hij nederig, blijft niets van hem over. En wat is dat een wonder gemeend, als je met de Heilige Geest en met vuur gedoopt mag worden. Want dan word je vurig van, namelijk dan komt er een vurige liefde. Dan komt er een vurig verlangen naar heiligmaking. Dan komt er een vurig verlangen om bij God te mogen leven. Elke dag en de ganse dag. Dan komt er een vurig verlangen om hem nooit meer te bedroeven. Om nooit meer iets te doen dat hij afkeurt en veroordeelt. Maar om in alle dingen gelijkvormig te mogen worden aan zijn wil. En overeen te mogen stemmen. Met zijn wil. Dat wordt een vurig verlangen. En dat vuur, dat verlangt je. Dat doorstraalt je, doorgloeit je. Dat stelt je ook weer opnieuw in vuur en vlam voor je naast. Niet om je naast te verteren, maar om aan te steken met die heilige kool van de liefde. Om ook zijn hart te doen ontvonken, kon het zijn. Om dezezelfde God te doen liefhebben. Dan gun je je naast. Dan zeg je niet, ga heen en word warm. Maar dan zul je hem alles geven wat hij nodig heeft. Indien het in uw vermogen ligt. Dan zul je ook vervuld worden met naaste liefde. Want dat wordt ook een brand in je ziel. Wie met dat vuur gedoopt wordt, die verandert radicaal. En dat bedoel ik niet als je vroeger in de wereld geleefd hebt alleen. Dan natuurlijk ook. Maar ook als je al van jongs af aan trouwkerkelijk meegeleefd hebt. Zodat de mensen hebben gezegd, er is iets op aan te merken. Dan verander je radicaal. Want eerst was je zo onbewogen onder het woord. Je las de Bijbel, maar zegt je niet. Je hoort de prediking, maar doet je niet. Maar als dat vuur komt, dan gaat er wat branden. Branden van verlangen. Dan kun je hem niet meer missen. Dan gaat heel je bestaan waardeloos worden zonder hem. En daarom gericht worden op hem. Om vervuld te worden met hem. En om hem te mogen leren dienen. In alle kleine en grote dingen van het leven. Dat is geen last meer. Maar dat is een lust. Dat is geen moeite meer. Ook geen verdienste. Want nou moet ik het nou doen. Want misschien maak ik dan een kans op de zaligheid. Maar dat is vanuit een vanzelfsprekendheid. Dat kan niet anders meer. Het hele bestaan is totaal omgekeerd. En doortrokken van die vuurgloed die uit God is. Die door de Heilige Geest in de ziel gelegd wordt. Gaat een mens ook de Bijbel
het woord van God zo intens lief hebben. Dat het je niet verveeld is om daar dag bij dag mee bezig te zijn. Om daar zondag aan zondag na te mogen luisteren. Wij moeten dat vuur kennen, gemeente. Anders is het niet goed. Wij zijn gedoopt zoals Johannes de Doper de Israëlieten doopte in de Jordaan. Wij zijn gedoopt, maar zijn wij nou ook met de Heilige Geest en met vuur gedoopt? Doorgloeit het je hart? Of zit je zo vaak nog koud en onbewogen? Interesseert het je ten diepste niet? Dat je nog nooit bewogen bent geraakt als uitgestald werd. Die onpeilbaar grote liefde die de Heer bewezen heeft toen hij besloten heeft om weglopen en om helwaardig op te zoeken. Toen hij besloten heeft om het verlorene zalig te maken. Heeft dan nooit wat je hart doortrilt als je mocht luisteren naar dat wonder, ook ik. De slechtste. Ook ik kan nog zalig worden. Daar gaat echt wel wat veranderen. In de gedachten. In de belevingswereld. Daar blijft de mens niet dezelfde bij. Dan kan hij het niet meer vinden in de dingen van alle dag. Dan kan hij het ook niet meer zoeken. Oh ja, hij moet wel gewoon zijn werk doen. Maar er is maar één verlangen in zijn ziel. God. Christus. Dat is gedoopt worden. Met de Heilige Geest en met vuur. Dan gaat alles verbranden. Wat je vroeger zo lief had. Dat kun je nou niet meer doen. Want je weet dat ik doe God daar verdriet mee. Ik verleg de Heere tot voren. En dat heeft Johannes de Doper nou gepreekt. En die zegt, dat staat u te wachten. Dat wonder. Dat zoete genadewonder. Want als hij komt, dan zal hij u doopt met de Heilige Geest. Ja, er is er iemand die zegt, o Johannes, ik voel het bij mezelf. Dat er zoveel nog is dat niet goed is. Dan ben ik nou gedoopt. Dat wel belijdenis gedaan van mijn schuld. De man was vernederd. Overtuigd van zonde en ongerechtigheid. Maar verander dat nou eens. Want er kan van binnen wel eens een smart leven. Er kan wel eens een begeerte leven tot God. Een haat leven tot de zonde. Maar verander dat nou eens. Ga nou eens daadwerkelijk je vernieuwen. Ga jezelf eens bekeren. Niet uitwendig allerlei dingen laten, maar je hart. Die vuile bron van alle wanbedrijf. Probeer dat nou eens rein te krijgen. Daarom profiteert Johannes. Dat zo een die nodig heeft een totale vernieuwing. Een totale reiniging, mensen. Daar is er één die komt. Hij zal u geven wat gemist. Hij geeft het wat u niet hebt. Namelijk de geest. En het vuur. De reiniging. De heiligmaking. Zodat je straks weer al meer en meer zult gaan beantwoorden aan zijn bedoeling. Dat is een rijk evangelie. En dat is wonderlijk zoet voor diegene die zijn zonde maar niet kwijt kan raken en die zo ook niet meer vast wil houden. Maar in de tijd van Johannes de Doper waren er ook andere mensen. Mensen die tot hem kwamen. Mensen die huichelaars waren. Mensen die wel vroom zich voordeden, maar ondertussen het niet zijn. Mensen die zichzelf zo graag overeind wilden houden. Staat in het 7e vers dat Johannes de Doper Fariseeën en de Sadduceeën zag naderen tot zijn doop. En hij weet het wel, die mensen komen niet vanuit een heilige bewogenheid en een heilig verlangen om dat teken van de doop te ontvangen als een teken van de vergeving, als een teken dat God genadig is, als een teken dat zij als een veroordeelde en een verdoemde in zichzelf van genade wilde leven. Wel nee, die mensen hadden geen last van hun zonde. Kijk eens, ben je dat zelf?
Die mensen hadden geen smart over een zonde.
Heb u wel eens geweend? En ik?
Die mensen hadden ook geen veroordeling over een zonde in hun ziel. Bij God vandaan ooit ervaren. En daarom ook veroordeelden zij zichzelf niet. Het enige wat ze deden was zichzelf rechtvaardigen. Rechtvaardig verklaren. Rechtvaardig voordoen. En in eigen oog ook menen rechtvaardig te zijn. Want er zijn er geweest. En die zijn er nog. Mensen die menen dat het echt wel goed met hen is. En die dat ook nog wel vanuit de schrift kunnen bespreken. En die ook nog wel kunnen aanwijzen waarom. En het is toch zelfbedrog. En dan komen ze tot zijn dood. Waarom dan? Het lijkt erop alsof zij daar komen als een veroordeelde. Want die dood was de dood der veroordeling. Namelijk, je moet onder in die vloed van God toren. Om als een vernieuwde alleen van onbegrijpelijke en onverdiende genade te leren leven. Zij schenen zichzelf te veroordelen. Johannes de Doper weet dat het niet waar is. Johannes de Doper weet dat het huichelarij is. En daarom zegt hij, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Dat was het punt. Daar waren ze mee bezig. Ze hadden gehoord van Johannes. Die preekt over het oordeel. En zeggen ze, dan moeten wij toch maar proberen om in dat nieuwe koninkrijk ook een plaatsje te verwerven. En als wij nou maar in diezelfde weg gaan die Johannes spreekt, dan maken wij misschien wel een kans om er ook bij te behoren. Zij wilden zichzelf verzekeren van een ministerspost in het koninkrijk van de komende Messias. En als je daarvoor gedoopt moet worden, nou mensen, dan doop je jezelf toch, of dan laat je je toch dopen. Hoe je daar wat voor over hebben, nou dan doe je dat, dat is zo moeilijk. Zij wierpen een gulden uit om er een daalder terug te krijgen. Ze waren best bereid zich te laten dopen. Dat is niet zo erg. Als het maar was tot hun voordeel. Maar inwendig was het totaal geen overeenstemming in de hartelijke beleving. En daarom wijst Johannes de Doper het aan en zegt, wie heeft u aangewezen te vlieden, te vluchten van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Als je dan zo graag gedoopt wilt worden, dan moet het ook blijken van binnen in je hart en van buiten in je leven, aan alle kanten. Brengt dan vruchten voort. Dat waren dus mensen die huichelaar waren. En voor zulke mensen die niet oprecht vernederd zijn, die niet in waarheid aan de voeten God terechtgekomen zijn, spreekt hij nu ook de tekst uit van vers 12. Want niet alleen spreekt hij over de heerlijkheid van de komende Christus, maar tegelijkertijd wordt daar als het ware tegenovergevoegd de verschrikkelijkheid van de komende Christus. En Calvijn wijst er in zijn verklaring op dat wij dat altijd hebben te doen. Naast de heerlijkheid van de komende Christus. En Calvijn wijst er in zijn verklaring op dat wij dat altijd hebben te doen. Naast de heerlijkheid voor degenen die vernederd zijn. Naast het evangelie te prediken voor degenen die daaraan toe zijn. Moeten wij ook prediken het verschrikkelijke en het oordeel. Opdat degenen die niet in waarheid onder God leerden buigen in de zelfveroordeling. Zouden schrikken, tot stilstand zouden komen en zich eerlijk afvragen waarbij ze nu behoren, opdat ze niet gerust door zouden kunnen leven, maar ook met die geestelijke zaken zouden bezig zijn. En dan zegt de Johannes, wiens wand in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. De dorstvloer, de wan, de tarwe, het kaf. Daar gaat het over in deze heel korte gelijkenis. in deze beeldspraak. Want Johannes gebruikt een beeld. Het gaat er niet om het letterlijke, dat letterlijk waar zou zijn. Maar het gaat erom, door deze beeldspraak een geestelijke werkelijkheid duidelijk te maken aan zijn horen. Dan zien wij Johannes tekenen, een man die bezig is op een dorstvloer. Een dorstvloer, het was meestal gelegen op een heuveltop, wat vastgestampte aarde. En op die dorstvloer was het koren dat gemaaid was en dat reeds door de ossen gedorst was, omdat of dat werd uitgeslagen door dorstvlegels. Die dorstvloer was vervuld met dat graan. Alleen, nu was het allemaal nog ondereen vermengd. De korrel, graan en het kat en stro en alles wat daaromheen was. Het was wel gedorst. Daar was dus al heel wat aan gebeurd. Maar daar moest nu nog die scheiding komen. En je kunt dat zomaar niet eten, nee. Dat graan moet als zuiver graan overblijven. En dat kat moet weg. Hoe scheid je nu koren van kat? Dat deden ze dus in het oude oosten, in die lang geleden tijden, op een heel eenvoudige wijze. Men had een soort men greep, vork in hun hand. En wierp daarmee steeds maar weer opnieuw dat mengsel van koren en kaf omhoog. Dat gebeurde tegen de avond. Want tegen de avond kwam er in grote delen van het jaar een westenwind. Een koele, niet al te harde wind. En die blies dan, als het omhoog geworpen werd, het kaf weg. Maar het koren was te zwaar om weggevaagd te worden door de wind. En dat koren dat viel weer naar beneden. Dat kaf werd weggeblazen tot net buiten de dorstvloer. Daar viel het op een hoop. Daar werd het alles verzameld. En het koren dat viel weer omlaag. En zo iemand wierp dan allemaal weer opnieuw dat koren met het kaf omhoog. En die wind waaide het weg. Net zo lang totdat er bijna of helemaal niets meer was. Totdat er zuiver koren tarwe alleen overbleef. Zo werd niet alleen gedorst, want als je alleen dorst, dan is het koren nog met het kaf vermengd. Ja, dan is het zelfs zo dat het koren onder het kaf bedekt ligt. Want die dorstvloer waar het koren en kaf doorheen zijn, het kaf is het lichtste, het koren is het zwaarste. En daar is blijkend, als je zo erop kijkt, dan zeggen ze alleen maar kaf en bijna geen koren. Maar dan blijkt dat er toch nog wel koren, nog wel tarwekorrels zijn. Alleen, het is alles overdekt met kaf en stro en afval, wat allemaal weg moet. En daarom, het moet doorzuiverd worden. En dat kan niet zomaar gebeuren, daar moet die wind in meekomen. En die wind die blaast het weg. En dan komt er zuiver graan alleen te liggen op de dorstvloer. Dan zal de landbouwer dat graan bijeen te zamelen in zijn schuur. En het kaf, ja, wat moet je daar nou mee doen? Deugt nergens voor, je hebt er niets aan. Het kaf werd verbrand. En dat beeld gebruikt nu Johannes om uit te tekenen wat het werk van de Heer Jezus zal zijn. Namelijk, hij lijkt op zo'n man die scheiding maakt tussen graan en kaf. Die scheiding maakt op zijn dorstvloer. En die dorstvloer is nu het beeld voor de kerk. Niet de wereld, maar de kerk. Het gaat over het Joodse volk. Over de kinderen des verbonds. Over diegenen die allemaal besneden waren. Die allemaal het Pascha vierden. Die allemaal nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob waren. Over hen gaat het hier. En tot hen wordt gezegd, u lijkt op een dorstvloer. De kerk lijkt op een dorstvloer. Wat betekent dat? Dat er meer kaf schijnt te zijn dan koren. Het schijnt zo te wezen dat het kaf alleen haast er is. Want het kaf bedekt het koren. Dat graan ligt onder, het kaf ligt boven. Het uitwendige laat zich aanzien als... Dat is maar een magere hoeveelheid. Dat is een schrale oog. Zo ook in de kerk. Het kaf bedekt het koren. Het kaf is meerder dan het koren. Veel meer kaf wordt openbaar dan goed graan, goede tarwe. Hoe komt dat? Omdat het tarwe het zwaarste is en naar beneden is gegaan. Het kaf ligt boven. Zo geeft het. De kerk waarvan staat zijn dorstvoer, het zijn kerk, kerk van God, is vermengd kaf met koren. Koren, graan, tarwe, dat zijn de ware gelovigen, de kinderen van God, die door God zijn bekeerd, die een nieuw hart hebben gekregen, die de zonde zijn gaan haten, die met de Heilige Geest en het vuur van vers 11 zijn gedoopt. En het kaf, dat zijn degenen die, nee, niet meer in de wereld leven, want het ging over de kerk. Het zijn niet degenen die nooit in de kerk komen. Het gaat vanmorgen over ons. Het kaf zijn diegenen die binnen deze kerkmuren zijn, maar niet binnen de muren van Gods bijzondere genade. Omdat, ja waarom? Omdat u niet wil. Omdat er onder ons zijn die er geen zin in hebben, jongeren, ouderen, die het liefst maar rustigjes doorleven. Die niet bekommerd zijn geworden vanwege hun zonde. Die niet bezig zijn gegaan met die allerbelangrijkste vraag: hoe word ik bekeerd? En ze zijn doorgegaan. Kaf. En wat is nou meer? Koren of kaf? Lijkt dat het kaf het meeste is. Dat komt openbaar. En in de dagen van de Reformatie was de heersende kerk, de Romeinse kerk, vol kaf. In de dagen van vandaag kijk je naar vormde kerk, vol kaf. Het merendeel van haar predikanten gelooft niet in de Bijbel, 100%. En het merendeel van het kerkvolk gelooft niet in een leven van heilig maken. Kaf. Laat maar in geen muiden blijven, vind je niet. Zullen we maar een andere wijze. Hoe is dat nou onder ons? Ben je nou koren of ben je nou kaf? Heb je God lief? Intens. En je alles wel kwijt zou willen raken om hem te mogen bezitten. Ken je iets van dat vuur dat je doorgloeit? Bij je koren lig je in de laagte. Dat kaf vermengd met koren is, zo zegt Calvijn, ook een beeld van ons persoonlijke leven. En die zegt Johannes de Doper: nu komt daar een scheiding in uw leven tussen koren en kaf. Tussen datgene wat van God is, als je tenminste een werk Gods in je ziel kent, en het kaf. En hoe geschiet dat dan? Door de prediking van het evangelie. Want, zegt Calvijn, zegt ook de schrift, als het evangelie gepredikt wordt, dan daagt de Heer Jezus Christus het ontwaakte geweten voor de rechterstoel van God. Je kunt dan niet meer doorleven. Je kunt niet meer je gemak houden. Je wordt verschrikt, opgeschrikt, wakker gemaakt. Je wordt bekend gemaakt dat God de Heilige is. En dat Hij van uw leven verantwoording zal eisen. Je wordt voor zijn rechterstoel gedaagd. Je leert hem kennen als uw rechter. Je kunt er niet meer omheen. Je kunt niet meer vluchten. Heel eerlijk wordt je behandeld door dat woord. Door de prediking van het woord. Wanneer de Heer Jezus Christus komt in je leven, in zijn profetische, onderwijzende bediening. Als hij je leren gaat wie je bent, dan word je door het evangelie op de dorstvloer gelegd. Dan wordt er gedorst in je leven. Het koren van het kaf moet losgemaakt worden. En de tarwe en het kaf moeten ook gescheiden worden. En door de prediking van het evangelie gaat dat ook geschieden in het persoonlijke leven. Het kaf moet eraf. Het kaf moet verdwijnen. Wat is dan kaf? Kaf is alles wat niet blijvend is. Alles wat niet uit God is. Alles wat wij mensen erbij gevoegd hebben. Dat moet verdwijnen. Namelijk als grond voor de zaligheid. Als grond om straks voor God te kunnen verschijnen. Er moet alleen graan, tarwe overblijven. En dat moet weg. Er moet zuivering plaatsvinden. En dat geschiet waar onze ziel voor de rechter wordt gedaagd. En waar wij voor de Heere leren verschijnen. En eerlijk worden behandeld. En er blijft er niks anders van ons dan meer over. Dan dat de Heere alles gaat wegnemen wat niet goed is. Dat is meestal een pijnlijke zaak. Want wij willen zo graag vasthouden. Maar het is toch een goede zaak. En de wind waait het kaf weg. De wind is het beeld van de Heilige Geest. Waait het kaf weg. De Heilige Geest komt in je leven. Doordat je de Heer leert kennen. Gaat er allemaal weg wat niet goed is. Zuivering in plaats. En dat zullen wij allemaal moeten leren kennen, gemeente. Of wij zullen straks in dat werk van zuivering een heel andere zuivering meemaken. Als de Heer Jezus Christus zijn dorst door de kerk doorzuivert, koren en kaf gaat scheiden, dan komt er een scheidslijn te liggen door de gemeente. Wat voor scheidslijn? Dat is niet de scheidslijn van diegenen die het waardig zijn om zalig te worden aan de ene kant. En diegenen die het niet waardig zijn om zalig te worden aan de andere kant. Maar dat is de scheidslijn dat God in zijn genade koren in uw ziel gelegd heeft. In Gods werk in uw ziel gelegd heeft. Het ware goede graan van het woord in uw ziel gelegd heeft. Dat ge een kind van God geworden zijt, dat één. En aan de andere zijde van die scheidslijn staan degenen die, nee, niet die zo'n verlangen hadden om een kind van God te mogen worden, maar door de Heere worden buitengesloten, nee, nee. Niet mensen die het de Heere beleiden, o God, mag ik nou ook dat graan? De Heere zegt, nee, mijn jongen, meisje. Nee, dat geef ik u niet. Dat is geen scheidslijn. Het gaat over de scheidslijn tussen diegenen die enerzijds door de Heere worden opgezocht, en anderzijds diegenen die van God niet willen weten. Diegenen die aan God moedwillig, vrijwillig, gewaarschuwd en wel aan God voorbij leven. Diegenen zijn kaf. Die geen zin hebben in het leven met de Heere. Die geen verlangen hebben om in die diepte gelegd te worden. Die geen verlangen hebben om door God te worden bearbeid. Die geen verlangen hebben in dat alles verschroeiende vuur in hun ziel. Die geen verlangen hebben om het kaf in hun leven kwijt te raken. En zo blijven ze kaf. Blijven ze kaf tot aan de dood. En dat werk van het evangelie gaat voort. En het maakt scheiding in de gemeente. Tussen diegenen die in der waarheid bekommerd zijn. En die onder dat woord gaan vallen. En het met dat woord gaan eens worden. En anderzijds diegenen die zich verzetten. Die er geen zin in hebben. Die er alleen maar hekel aan hebben. Die, als ze heel eerlijk zijn, het liefste weglopen. Die het liefste er niet van weten willen. Maar ja, ze willen ook vroom zijn. Ze gaan niet de wereld in. Ze willen ook kerkelijk heten. Ze willen echt niet een goddeloze genoemd worden. Maar als erop aankomt, wat zegt het je nou? Hoe zit je nou vanmorgen in de kerk, jongen nou? Waarom ben je nou eigenlijk gekomen? Is het nou zo dat het verlangen van uw hart en van jouw ziel gericht was om onder dat woord geleid te worden tot de kennis van de Heer Jezus? Zeg je het? Heer, kom maar met die wand in mijn hart. Scheid ook bij mij dat kaf maar van het koren af. Dat ik het kaf, dat onedele, dat verkeerde, dat zondige,
Dat wat van mijzelf is, dat ik het mag kwijtraken. Dat alleen het uwe overblijft. Of van hier vanmorgen zonder verlangen. Zonder enig gebed. Van je vanmorgen, terwijl je eigenlijk geen zin had, maar het hoort zo. Terwijl je niet eens zin had, maar je moest wel. Waarom zijn wij hier? Hier Jezus gaat met dat evangelie wammen, scheiding maakt. Hij laat ons zien dat het een van beiden is. Je bent koren of je bent kast. Ben je dan wel eens voor de rechterstoel van God gedaan? En heb je daar wel eens geleerd dat je vanuit jezelf enkel kast bent? Dat je enkel moet worden weggeworpen? Want kast je nergens voor gebruikt. Helemaal nergens. Dan ga je het nakijken in je leven. Zeg je, Heer, er is bij mij geen graan. Er is bij mij geen tarwe. Er is bij mij niks goed. Dan ga je schrik. Word je bang. Als de Heer Jezus toch met die wan komt. Van het evangelie. Dan zal bij mij alles kaf blijken te zijn. Ja, nou ben ik nog bij de kerk. Nou kan ik er nog een functie bekleed. Nou ben ik nog heel wat, maar ik lig op die dorstvloer en ik ben kaf. Is dat dan je nood in schrik? Weet dan dat je de Heere mag zeggen dat je kaf bent en dat je nou geen vrucht meer voor God kunt voortbrengen. Onvruchtbaar. Dat je nou niets hebt voor de Heer om aan te bieden. Dat alleen maar iets wat wegwerpend waardig is. Dat verbranding waardig is. Zeg het hem maar. Want er is er één die het verstaat hoor. Om bij zo'n mensenkind. Die alleen maar kaf is. En kaf heeft. Om daar het hart van zo een koren. Goede tarwe, een goddelijk werk te beginnen. Maar diegene onder ons die alleen maar kaf zijn en er niet wakker van ligt en er geen last van hebt. En je zit daar maar en je leeft maar door. Dan zegt Johannes de Doper, we tot de zulken wat er met dat kaf gebeuren zal. Namelijk zegt hij, die zullen met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Hij zal de tarwe bijeen verzamelen in zijn schuur. Dus zijn tarwe. En ze worden allen tezamen bij God gebracht. En we hadden ze niet kunnen denken. Dat zo'n wonder bij God. In die schuur, in die voorraadschuur, in die opslagplaats, in de hemel te mogen zijn. Goed graan. In mij. Oh, dat kan toch niet? En jezelf weer te kennen, geloof ik niet. Maar de Heere werkt. Maar degenen die kast zijn, worden ook bijeen verzameld. En worden met onuitblusselijk vuur gebrand. Wat is vuur? Onuitblusselijk vuur. Vuur kun je blussen. Vuur is geblust. Heb ik meegemaakt. Ruim een week geleden. Op een gegeven moment schijnt het. Deze brand is niet onder controle te houden. Maar toch na verloop van tijd wordt het fijn gegeven. Vuur meester. Dan is het toch wel niet gedood. Het is toch meester. Men kan het in de hand houden. En weet dat het nu ervoor staat. Als er geen complicaties zich meer voordoen. Dan zal het gedoofd worden. En men is aan het blussen. Met man en macht wordt alles ingezet om dat te doen. Moet je indenken dat er mensen in dat gevaar zouden zijn. Er is niks gebeurd gelukkig. Geen mensenleven zijn ermee gemoeid geweest. Maar het had dus anders moeten zijn. Dan moet je indenken, gemeente. In die verschrikkelijke brand van vorige week dat je daarin was geweest. Daar wijst de Heere Jezus ontvierp op zo'n brand. En dan geen uit te blussen brand. Brand waar geen eind aan komt. Een vuur dat je met man en macht kunt bestrijden. Maar nooit zul je brandmeester worden. Nooit zul je binnen de perken houden. Nooit zul je het kunnen doven. Nooit. Ze zullen met vuur verbrand worden. Maar als nou die kaf hoop in het vuur geworpen wordt. En dat vuur laait op. Want kaf dat verbrandt natuurlijk geweldig snel. Dat vuur is een laaiende vlam. Een uitslaande brand. U weet het wel. Als dat kaf geteerd is. Is het vuur ook weg. Dat vuur wordt dan wel niet meteen geblust. Maar het wordt wel gedood. Het vuur houdt het weer op. Want als die kaf hoog weg is, is het vuur ook weg. Ja toch? Hier staat onuitblusselijk vuur. Dat betekent, dit vuur houdt niet op. Houdt nooit meer op. Houdt in der eeuwigheid niet op. Daar komt geen einde aan. Nooit zal het geblust kunnen worden. En nooit zal het uitdoven. Dat vuur, wat is dat? Dat onuitblusselijk vuur staat u te wachten. Indien ge Jezus niet kent, persoonlijk in uw hart. O, hoe is het nou vanmorgen? Zijt ge koren of zijt ge kaf? Want dat kaf. Als u dat nog bent, is u maar ene toekomst te wachten, als het zo blijft, namelijk de hel. Op de jongste dag zal dat vuur van Gods oordeel ontstoken worden voor lichaam en ziel. Daar zult het nooit meer kwijtraken. Eeuwig vuur. Je kunt niet indenken hoe erg dat is. We moeten u eerlijk zeggen dat het onuitsprekelijk is en ondenkbaar. Dat als predikant het ook niet ons kunnen voorstellen. Ik denk dat als dominees meer wisten wat de hel was, dat ze veel ernstiger gingen preken. Ze allemaal gingen waken bij de liefde. Dat ze hun hoorders en gemeenteleden niet ene dag rust meer gunden. Niet ene preek meer gunden waarin je dezelfde kunt blijven. Waarin je straks vrolijk en blij weer naar huis kunt gaan. Als predikanten meer zich bewust waren wat de hel was. Dan zouden ze alles op alles zetten. Om nu nog uit dat vuur te rukken. Uit dat vuur. O, denk het u in. Die fabriek stond in brand. De huizen daar vlakbij dreigden te verbranden. Er zijn mensen geweest die sliepen. Hebben het nog niet geweten. Wat doe je nou? En ook maar één grijntje liefdek. Dan sla je liever daar de ruiten in bij die mensen wakker maakt. Dat zij ze levend laat verbranden. Of niet zo. Dan doe je toch alles om ze uit dat vuur te rukken. En dan zijn er dominees en die laten de mensen rustig verbranden in het helse vuur. Hoe kan dat? Dan zijn er ouders die laten hun kinderen maar gewoon doorleven. Hoe kan dat? Gelooft u dan niet dat er een eeuwig vuur staat te wachten? Van gemeente. Naar het natuurlijke is er niemand die zulke mensen laat verbranden. Zelfs, ik denk zelfs de meest brute uit gene muiden. Die zou toch nog die ander proberen te redden. Wakker te maken. Te waarschuwen. Te waarschuwen. Te waarschuwen. Al loopt je misschien als een dwaas over straat. Te waarschuwen. Want je gunt het ze toch niet als ze verbranden zullen. En nu. Nu zomaar. Zomaar door te leven. Johannes waarschuwt. Heel eerlijk. In vers 10 al. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden in het vuur geworpen. En al het vuur, dat schrik je. Het vuur is zo erg. Maar in vers 12, staat het nog erger. Er staat niet alleen vuur, maar er staat onuitblusselijk vuur. O gemeente, nou zitten we hier bijeen. En straks gaan wij allen toch sterven. Er is er niet één meer van ons over 100 jaar. En waar bent u dan? Onuitblusselijk vuur. Of in de graanschuur hierboven. Bij degenen die als goed koren en goede tarwe bij God mogen zijn. Eén van wij, o kon ik u toch waarschuwen naar wat werkelijkheid is. Maar ik weet het, het stuit alles af bij de mens van nature. Op het feit dat hij het niet gelooft. En dat hij heimelijk denkt, het zal heus nog wel meevallen. Het zal heus nog zo erg niet zijn. Nou, gaat er dan nog eens een keer met je gedachten over nadenken zoals daar die brand was. Zou dat meevallen? Zou dat meevallen als je daarin was? Zou dat meevallen? Oh, iemand zegt, ja, maar dan is het zo voorbij. Ja, maar zou het meevallen daar te moeten sterven? In dat verschrikkelijke vuur? Leven te moeten verbranden, valt dan niet mee? Dat is toch het ergste wat er is? En het gebeurt. We lezen het wel. Gode zij dank is het in geen muiden niet gebeurd. Waarom toch zijn wij zo gespaard gebleven en is God nog zo goed geweest? Maar dat vuur, dat is als het ware een tekening. Dat is nog lang niet zo erg als onuitblusselijk vuur. Eeuwig, altijd door, o gemeente, dan willen wij toch zo graag het u voorstellen. Net zoals toen die mensen anderen hebben wakker gemaakt. Ze sliepen op de rand van het vuur en het niet geweten. Ze sliepen de slaap van de rust op de rand van de dood en het niet geweten. Maar ze werden wakker gemaakt, gelukkig. Gode zij dank, mocht het worden opgemerkt, werden er mensen daarbij wakker en maakten ze anderen wakker. En dat betekent, nu geeft het hetzelfde. We gunnen u maar één ding, dat u eindelijk eens wakker mag worden. En dat je eindelijk eens ook gaan nadenken. Zij toch niet verder kunnen. O gemeente, waarom toch? Zou u nou dit vuur niet erg vinden? Zou u nou van dit onuitblusselijk vuur, dat eeuwig duurt en nooit vermindert, dat eeuwig brandt en waaraan je nooit zult wennen, waarom zou u nou aan dat vuur denken? Dat het zo erg is. O, zie dan, ge moogt nog vluchten uit uw huizen voor het verschrikkelijke vuur. Nog even, het komt. Daarom, Heer Jezus Christus wordt getekend als degene die de wan in zijn hand heeft. O, laat u dan wannen door hem. Laat u dan door hem bekeren. O, dat ge dan alles op alles hebt. Om bij hem terecht te mogen komen. Bid dan met Ellen. Zoek hem dan. Want nog één. En het is te laat. Te leeg. Nog één. Dan is één van bij. Eeuwig in de schuur. Of eeuwig in het vuur. Amen. We zingen van Psalm 21, het 9e vers. Psalm 21, vers 9. Dan doet uw toornig aangezicht hen als een oven roken door het heetste vuur ontstoken. 21, vers 9. laat ons bidden en denken. God, wat zijt gij goed om ons te waarschuwen. Te waarschuwen voor het heetste vuur. Dat met vlam op vlam vermoeilijk wordt en nooit verminderd. Uw eigen zoon gaf gij in dat vuur, omdat wij daaruit verlost zouden kunnen worden. Alles hebt gij gedaan. Weer liet gij daarover prediken. Nou kunnen we nooit meer zeggen dat we het niet hebben geweten. Dan kunnen we nooit meer zeggen dat we van dat vuur niet afwisten. Dan kunnen we nooit meer zeggen dat gij ons ongewaarschuwd hebt gelaten. Welk een dwaas zou nou in dat huis gebleven zijn, terwijl dat vuur vlakbij was. Niemand. Maar wij, heren, wij weten van dat vuur van de eeuwige verdoemenis. En we leven toch door. Och, zet ons dan stil, ons allemaal. Doe ons dan rust, niet rusten, voordat we rusten mogen in Christus. Laat dan die wan in ons leven komen, die dat koren dat kaf opwerpt, omdat de wind van de Heilige Geest dat scheiden zal. Het kaf zal wegnemen en het koren zal bijeen vergaderen. Zij beproeft, en dat is niet makkelijk, dat doet wel eens zeer, maar het is zo goed. Heere, geef dan uit genade en ons allemaal wat nodig is om dat te mogen kennen, dat vuur niet straks voor eeuwig, maar nu door de Heilige Geest in ons hart. Eén van beide zullen wij toch meemaken, of hier in het vuur al onze zonden, al onze waardigheid en vermeende goede hoedanigheden zien verbranden in het vuur van uw heiligheid. Of straks eeuwig, omdat we ons vergist hebben, omdat we ons bedrogen hebben, omdat we ons in slaap gesust hebben, omdat we misschien ook wel door anderen in slaap gewiegd werden, omdat mensen of zelfs voorgangers ons bezig zijn in slaap te zussen. O Heere, bewaar ons daarvoor. Geef ons ernst, die ernst die nodig is. Geef al uw knechten, al de ambtdragers, ook van deze gemeente, het steeds opnieuw te mogen beseffen. Om te gaan met zielen die op reis zijn naar de eeuwigheid. En Heere, nou bidden we van u, of gij ook onder ons nog die ernst bij de mensen wilt geven, bij diegenen die er nog aan voorbij leefden, opdat ze maar niet zouden kunnen doorleven. Heere, gedenk dan, dat gij zelf ons op Christus wijzen, ons aan Christus verbinden, ons bij hem brengen, ons hem doen kennen, waar hij dat vuur geblust heeft, door zijn genade, door zijn offer op Golgotha, voor al zijn volk, geen vuur, hoewel ze het hadden verdiend, uitgeblust, dat wat niet uit te blussen was. Maar nu is uw toorn en uw gramschap uitgeblust, voor al diegenen die hier in der waarheid, als een veroordeelde hebben leren buigen, aan de voeten van uw lieve Zoon. O Heere, doe ons hem dan kennen. Doe ons hem dan beminnen. Geef ons Jezus uit genade. Wil gedenken allen die in de rouw zijn. Die de achterliggende week de gang naar het kerkhof moesten maken. Om een geliefde moeder ten graven te dragen. En die nu weeskinderen zijn. Dat wij gedenken, Heer, allen die in moeite zijn of in nood. Allen die ziek zijn en nog ziek zijn. Die voor de poorten van de dood liggen. En die het hebben leren beleiden. Ik ben dat vuur eeuwig waardig. Maar daarom juist hebben leren nodig krijgen. Hebben leren uitzien naar hem. Die voor een verlorenen een volkomen zaligmaker wil zijn. En is. Bedenk ons en verhoor ons. Bedankt voor uw waarschuwing. Amen. Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen tijd zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.